om te beginnen, ik vroeg me af, zijn er vaders in de zaal? Ik weet dat het geen vaderdag is, maar laat je gewoon zien, oké, twee van jullie. Zijn er potentiële vaders of toekomstige vaders in de zaal? Oké, potentiële vader. Lucien wil graag laten weten dat hij een potentiële vader is, dames. Nice. Ik vond het al warm vandaag, maar ik denk dat het de uitstraling is van Lucien op dit moment. Aanstaande vaders, zijn er mensen die gewoon nu dit moment willen nemen als een soort van verklaring van ik ben een aanstaande... Oké, nee, ook niet. Dat zou apart zijn. Maar even een moment van eerlijkheid voor alle vaders. Oké, dus hoeveel vaders hadden we nog een keertje? Oké, 3, 4, 5 van jullie, oké. Even een eerlijk moment voor vaders, dit is een kerk, dus het is niet toegestaan om te liegen. Welke vaders merkten dat ze in het begin van de zwangerschap van je vrouw een beetje moeite hadden om zich net zoveel in te leven als je vrouw in de zwangerschap, als jij, kom op, kan ik handen zien, iemand? Wauw, 100% scoren. Zijn er mannen die nog even laten weten dat zij niet, ik zie Nick hem achterin, maar dat ze dat niet hadden? Zijn er mannen die even laten weten aan een vrouw op dit moment? Mannen, je had echt punten mensen kunnen scoren. En laat ik dan gewoon zelf mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik had het totaal niet. Nee, dat is grapje. Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat een feit is. Dat wanneer een vrouw zwanger wordt, dat het onmiddellijk... dat er iets gebeurt, letterlijk en figuurlijk, in haar lichaam, maar ook in haar gevoel en in haar emoties. En vanaf dat moment merk je dat er iets verandert. Sterker nog, voor mannen onder ons, ik wil dat je weet, als dat gebeurt, dat alles verandert. De Bijbel zegt dat alle dingen zijn voorbij en alle dingen zijn nieuw gemaakt. En dat is, denk ik, een beetje de realiteit van als je vrouw naar je toe komt en met de verklaring, schatje, ik geloof dat ik zwanger ben. Een van de meest bizarre dingen die ik overigens ontdekte is, toen Nicola zei dat ze zwanger was van onze eerste, dacht ik van oké, laten we medische hulp inroepen, we willen verifiëren of dit klopt. We willen zeker weten dat het medisch gezien vastgesteld is. Dus Nicola, ik zei tegen Nicola, oké, laten we de huisarts bellen. Ze belt de huisarts op en zegt, ik denk dat ik zwanger ben. Ik heb een zwangerschapstest gedaan, ik denk dat ik zwanger ben. En de huisarts zei, ja, en? Wil je er iets aan doen? Of weet je wel, is er iets mis? Of, en ik zei, wat zei ze? Oh, en ze zei, ja, oh, en dat wilt u niet? En ik zei, nee, ik wil gewoon even weten of ik echt zwanger ben. Ik bedoel, ik neem aan dat er een soort van 360 graden feedback sessie plaatsvindt. Een soort van scan, lichamelijk inwendig onderzoek of iets dergelijks. Maar in ieder geval, ik moet er zeker weten dat dit gebeurt. En de dokter zei, oké, als u niks wil doen, nou, dan zie ik u over, wat zei je, 10 of 12 weken. Of kunt u een afspraak maken bij de echo, hoe noem je dat? Help me daar, dames. Radioloog, en dan verloskundige, oké, sorry. Mannen, waarom zeggen alle mannen radioloog? Wat is dit? Jij hebt niet eens kinderen, gast. überhaupt, je vocabulaire groeit enorm. Dingen zoals pseudocreme, maar hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat dingen? Kolven? Ik had geen idee. Ja, kolf was, ik had maiskolf, dat was de enige kolf van een pistool, maar kolf, anyway. Maar het heel interessante is, er verandert iets, maar als man heb je niet zozeer door dat die verandering plaatsvindt. En vrouwen willen gewoon eventjes voor de mannen onder ons even laten weten dat dit is gewoon eventjes relatiemanagement, je verwachtingmanagement. De reden waarom we niet gelijk enthousiast zijn over een zwangerschap is niet omdat we niet emotioneel betrokken zijn. Zijn mannen hier blij mee dat ik dit even deel met jullie? Het is niet omdat we niet betrokken zijn. Het is niet omdat we niet geven om ons kind te zeggen. Ik was enorm enthousiast over mijn eerste babytje. Ik had zelf wel het gevoel dat ik enigszins betrokken was. Maar toch wacht ik tot de laatste dag om de bierkratjes onder ons bed te zetten voor de bevalling. Dat soort dingen. Want dat moet je doen, ergonomisch verantwoord en dat soort dingen. Maar het was niet zo zeer dat ik niet betrokken was. Maar het was meer zo dat ik niet gelijk een tastbaar verschil zag in mijn leven. Ik had niet het gevoel dat ik van een dokter een soort van letterlijke bevestiging kreeg. En ik zag dingen veranderen. Ik zag dingen veranderen in, en ik zeg dat met heel erg veel plezier, absoluut niet als een sneer, maar ik zag dingen veranderen in Nicola's persoonlijkheid. Wat ik echt super leuk vond om te zien. Zeg ik nog bij de tweede, bij Elisa, mag ik dit zeggen? Reden we terug uit Zwitserland. Mag ik zeggen, schatje? Te laat. Nicola spreekt meer, dus hij heeft genoeg kans om... we kwamen terug uit Zwitserland van vakantie en ik had ik had echt zo'n gevoel van, wow, wat pak je die vrouw bij de Burger King hard aan, weet je wel. Gewoon, en ze had helemaal niet door. Nicola is heel erg vriendelijk in de omgang of het algemeen. Misschien hebben jullie sommige van jullie dat mogen ervaren. Maar het was echt zo van, tak, 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 weet je wel. En van, hey, kom op, stay with me. En ik dacht van, wow, alsof, het is letterlijk. En ik vond het zelf erg leuk om te zien hoe een soort van persoonlijkheidsbypass plaatsvindt als een vrouw zwanger wordt. En voor sommige vrouwen is dat een verandering die permanent is. Dus letterlijk als ze moeder worden, dan is er een permanente verandering in hun karakter. En ik vind het heel erg mooi, letterlijk heel erg mooi. Ik heb er enorm van genoten, over het algemeen. Maar ik vond het heel erg mooi. Andere veranderingen, grote buik. De vreemdste verandering vond ik, omdat Nick en ik allebei veel op het podium stonden in onze kerk in Amsterdam. Dat toen we zwanger waren van onze eerste, van Emily. Dat er gewoon jonge mannen uit onze jeugdgroep waren. Die gewoon Nicola's buik begonnen aan te raken. Dat vond ik een beetje een aparte gewaarwording. Ik dacht van, waarom raakt opeens iedereen de buik van mijn vrouw aan? Dit is gewoon privézone. Dit is mijn gebied. Ook haar gebied, maar vooral, het is vooral van mij. Wat de Bijbel zegt, dat als we getrouwd zijn, dat het lichaam van je vrouw is jouw lichaam. Oké. En daarom zouden we ook een vrouw moeten liefhebben als ons eigen lichaam, maar goed. Er waren wel duidelijk veranderingen, maar de veranderingen waren, nou, in dit geval wel tastbaar. Maar niet zozeer zo tastbaar voor mij, totdat het wezentje, het mooie babytje kwam. En dat was de verandering. Dus de reden dat mannen het moeilijk vinden om ons compleet in te leven, is dat de verandering niet tastbaar genoeg is. En als we het vandaag hebben over onze roeping, en ik beloof je, dit is de laatste sessie over onze roeping. We zijn er 8 weken mee bezig. Wie van jullie heeft het behulpzaam gevonden? Iemand? Geweldig. Goed, wie van jullie heeft er niks aan gehad? Iemand? Laat het gewoon even weten. Ik zag een aantal handen, maar misschien was je er niet bij. Maar ik denk dat als het gaat om onze roeping, en als het gaat om specifiek Maria's roeping, is dat ik denk dat het heel erg interessant is om te zien hoe zij als het ware geboorte gaf aan Jezus. Het was op een wonderbaarlijke manier gebeurd, maar de volledige belofte over Jezus was nog niet uitgekomen toen hij geboren was. Wij denken vaak van, het was zo'n bijzondere conceptie, de conceptie van haar droom, van haar roeping. Haar roeping was volgens mij letterlijk de moeder te zijn van Jezus, Jezus op te voeden. En de Bijbel zegt dat toen Jezus geboren werd, de herders kwamen aan om te vertellen wat er was gebeurd. En alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar de Bijbel zegt, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Ik denk dat het heel erg interessant is om over na te denken dat Jezus als kleine baby nog heel erg weinig Messias kenmerken met zich meedroeg. Dat hij niet zo heel erg herkenbaar was als zoon van God. We gaan nog een beetje de kerst een beetje uitrekken vandaag, dames en heren. Wie houdt van derde kerstdag? Iemand? Vrienden van mij die houden dat de derde kerstdag gaan ze uit eten, dat soort dingen, derde kerstdag. Want wij als Nederlanders houden niet van om 1 dag van Pinksteren te hebben. Nee, we willen 2 dagen van Pinksteren. Want we weten allemaal dat er 2 dagen waren, toch? Dus derde kerstdag zijn we vandaag mee bezig. Wat zei ik net? Wat heel erg interessant is dat Jezus als baby totaal niet eruit zag als Messias. Sterker nog, de Bijbel zegt, Jezus had geen enkele gelijkenis dat we hem zouden herkennen als zoon van God. We hebben het er met kerstavond over gehad, dat de geboorteplaats van Jezus alles behalve spectaculair was. Dit was niet het begin van een grote koning. Sterker nog, ze moesten vluchten naar Egypte. Er waren letterlijk een vluchtelingengezin uit het Midden-Oosten. Leefden in Egypte uit angst voor de koning destijds. En ik kan me voorstellen in de opvoeding van Maria, van Jezus, dat Maria soms bij zichzelf moest stilstaan. Van, hey, wacht eventjes, dit is de belofte. Want als eenmaal de conceptie over is, als de bevalling voorbij is, ben je veel meer bezig met het hier en nu. Een van de dingen die ik heb ervaren is, het moment dat je een baby krijgt, draait alles om de situatie rondom je baby. Oké, dus je leven, letterlijk je ritme verandert. Iedere 4 uur moet je een flesje geven. Je wordt vaker wakker. Je hebt allemaal bezoek, beschermde muisjes. Je bent constant bezig met het hier en nu van het opvoeden van je kind. En ik denk heel erg vaak, terwijl Maria Jezus de borst gaf, Ik denk dat dat is gebeurd. in alle nederigheid. Ik geloof dat gewoon Jezus is gewoon alle normale dingen. Terwijl Maria Jezus een vieze poepluiers verschoonde. Dat we soms eventjes moesten stilstaan bij het feit. Wacht eventjes. Ik verschoon nu de poepluiers van de Messias. Van de Zoon van de levende God. Van de Koning der Koningen. En de Bijbel zegt dat ze deze dingen bewaarde in haar hart. En als het gaat om onze roeping. Als het gaat om onze roeping, denk ik dat het belangrijk is om te realiseren, en dat is mijn eerste punt, dat onze roeping begint altijd in het klein. Jezus werd niet geboren in het groot, met een witte kleding aan, met zo'n blauwe sjaal en zo'n blonde haardos en een baard en blauwe ogen die letterlijk door je hart heen boorden met zijn genadige liefde en zijn one-liners. Nee, Jezus werd geboren in het klein. Zeker nog, de conceptie van Jezus vond plaats binnenin Maria. En dat was iets wat in het klein begon. En wat alles wat God begint, of de meeste dingen die God doet in het groot, begint daar in het klein. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als wij kijken naar onze roeping, als we kijken naar ons persoonlijke leven, en ook als we kijken naar onze kerk, dat we moeten realiseren dat God grote dingen doet die in het klein begint. Wij zijn met onze kerk begonnen met een serie. Heb je hem toevallig? Heb je een serie? Kleine dingen die een groot verschil maken? Heb je? Maar we zijn... nee, schijntje. Maar we zijn begonnen in onze kerk met een preekserie over kleine dingen die een groot verschil maakten. En weet je, toen we afgelopen zondag of afgelopen donderdag in de Diligentia zaten, terugblikkend daarop moet ik erbij stilstaan dat we toen we hier kwamen, toen we hier begonnen in deze zaal, hadden we 5 mensen of zo'n 7 tot 8 mensen in onze kerk. En dat was voor ons een hele grote stap, maar we zeiden, weet je wat, wij geloven dat het niet uitmaakt hoe groot we starten. Wij geloven dat het uitmaakt wat wij doen met de kleine dingen die God ons heeft gegeven. Dat wij maximaliseren wat God ons nu heeft gegeven. En dus, al was de geboorte van Jezus wonderbaarlijk, nog steeds zie je dat Maria niet kan bevatten hoe groot Gods plan precies is. En God begint vaak in het klein. God heeft de neiging om de grootste dingen in het klein te beginnen. Jezus zei, als we het kleine eren, dan zullen we heerser worden over veel. Als wij kunnen geloven, Jezus zei tegen Thomas, je gelooft omdat je het ziet, maar gezegend zijn zij die geloven zonder te zien. Het hele jaar, het begin van het jaar, hebben we het gehad over geloof. En de essentie van geloof is om het potentieel te zien, om de grootsheid te zien in wat nog klein is en wat aan het begin is. Dan kan ik zeggen tegen jou over jouw persoonlijke roeping, dat ongetwijfeld zul je niet de grootsheid van God zien in je situaties of in je karakter of in de problemen die je hebt of in je talenten. Maar als jij de kleine dingen die God jou heeft gegeven, als je die gebruikt, als je die inzet, als je een geloof hebt in Gods grootheid in jouw leven, dan geloof ik dat God jouw kleine dingen kan gebruiken en jouw heerser kan maken van veel als jij getrouw bent met de dingen die God doet op dit moment in zaadvorm. De meeste dingen die God ons geeft, geeft het niet als een afgemaakt product, maar hij geeft het als een ruwe grondstof die wij vervolgens moeten bewerken, zodat er meer waarde ontstaat, zodat ons leven meer waarde heeft voor anderen. En dat begint God binnenin ons. Maar weet je, wanneer God iets binnenin ons begint, in het klein, dan zul je vaak daar niet heel erg vaak gelijk een impact van zien. En dat is wat ik denk dat belangrijk is om te realiseren, dat God begint dingen binnenin jou. Dit is de reden waarom Paulus zei in Filippenzen 1 vers 6, ik geloof dat God de dingen die hij, of Timotheus denk ik 1 vers 6, whatever, dat God de dingen die hij in jou is begonnen, voor mij Filippenzen, de dingen die hij in jou is begonnen, af zal maken tot de dag van Jezus Christus. Laten we een geloof hebben dat God de dingen die hij begonnen is in ons, dat hij die dingen zal afmaken en die dingen die zijn nu nog klein, maar ze zullen groter worden. Wie gelooft dat, iemand? Ik geloof de roeping van onze kerk is een klein beetje zichtbaar. De roeping van onze kerk is slechts een klein beetje zichtbaar. En mensen die nu naar de kerk komen, die zien dat kleine beetje. Maar laten we geloven dat God in staat is om dat kleine beetje wat nu zichtbaar is, meer zichtbaar te maken, zodat het kleine waarmee we begonnen zijn alsmaar toeneemt. Waarom? Omdat het koninkrijk van God is als een zaad, wat als kleinste zaad begint en op zou groeien als de grootste plant. Omdat het koninkrijk van God is als een beetje gist wat in het brood zit en wat constant maar groter wordt en uiteindelijk het hele brood beïnvloedt. Dit is het karakter van het koninkrijk van God. Om alles wat, neem een klein stukje uit het grote koninkrijk, plaats het hier in een, als een klein iets in een grote wereld. En Jezus zegt, het zal alsmaar groter en groter en groter en groter en groter worden. Het natuurlijke resultaat van wat God doet, is dat hij kleine dingen groter maakt. Wie gelooft dat? Iemand? 3 van jullie, dat is geweldig om te zien. Mijn tweede punt is, woorden van God zijn als zaad in ons hart. Woorden van God zijn als zaad in ons hart. Maria had een woord van God. Maria had een woord van God dat zei dat haar zoon en een woord van de herders. En het woord bewaarde zij. Waar bewaarde ze dat? Ze bewaarde dat in haar hart. En bleef erover nadenken. Ik wil met je een tekst lezen. Sommigen van jullie vonden de tekst vandaag wat kort. Ik kan me voorstellen als je klachten over hebt. Dus Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Een bekende tekst. Je kan hetzelfde verhaal vinden in Marcus 4 of in Lucas hoofdstuk 8. Maar vandaag kiezen we ervoor om Matthäus 13 te lezen. Vers 1 tot en met 9. Je kan het opzoeken als je dat wilt. We hebben het ook voor je op het scherm. Daar staat, die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Hij zei, iemand ging eens naar land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, maar waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep genoeg de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstrikten ze het zaaigoed. En er viel ook wat zaad op goede grond, zegt er iemand, dat is goed nieuws. En dat bracht vrucht voor, deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren. Nou, vervolgens vragen ze de discipelen, wat betekent dit? Een zaaier, die zaait wat zaad, en wat zaad valt op hier en wat zaad valt daar. Jezus, waar heeft hij het over? Misschien, en ze hadden zelfs een kritiek, dat ze vonden dat Jezus niet genoeg detail gaf in zijn verhaal. Dus Jezus zei in vers 18, hij zei, hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Dit is de uitleg van Jezus over dit verhaal. Hij zei, bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt. Dus eerst laat ik even dit zeggen, dat staat in andere vertalingen ook, volgens mij ook iets eerder. Hij zei, het zaad is het woord van God. En hij laat zien dat de grond, de voedingsbodem, is het hart van de mensen. Gods woord is zaad dat gezaaid wordt in de harten van mensen. Maria bewaarde deze dingen waar? In haar hart. Het was een zaadje wat geplant was in haar hart. En Jezus zei, bij ieder die het woord van de koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en roof wat uit hun hart is gezaaid, bij hen is op de weg gezaaid. Dus hij zei, nou, mensen bij wie op de weg is gezaaid, zijn mensen die het niet begrijpen. Hij zei, het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Wauw, wat een geweldig nieuws, ik ben super enthousiast. Maar hij zegt, het schiet echter geen wortel in hen. Oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Dus er zijn mensen bij wie het staat op de wortels, wie het hard is, het schiet gelijk op, maar het kan niet naar beneden gaan en daarom is het niet in staat om beproefd te worden. Het staat er tussen de distels is gezaaid, zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van rijkdom het woord verstikken. De zorg van het bestaan en de verleiding van rijkdom, en in andere woorden de afleiding van ons leven, die groeien op in ons hart en die verstikken wat God wil doen, zodat het zonder vrucht blijft. En dan zegt hij, het zaad wat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Dus mijn tweede punt was, woorden van God zijn als zaad in ons hart. Mijn eerste punt is wat God doet in het groot, begint hij in het klein. Het tweede punt is woorden van God zijn als zaad in ons hart. En dan gaan we gelijk naar het derde punt. En weet je wat ik wil? Ik wil vandaag tijd nemen aan het einde van deze dienst om God te aanbidden. Om een gelegenheid te hebben om in onze situaties, om ons geloof te uiten, om daar gewoon wat meer tijd dan normaal gesproken voor te nemen, twee nummers te zingen en echt God te aanbidden met deze kennis en met dit geloof in ons hart. En ik denk dat soms het belangrijk is voor ons om zelf een stap te nemen richting God. En heel vaak merk je dat er na een preek dat mensen behoefte hebben om voor gebeden te worden. En daar ben ik helemaal open voor en dat vind ik helemaal cool. Maar het beste wat je kan doen is reageren naar God vanuit wat je hoort met een houding van geloof. Dus dat is wat we gaan doen en daarom neem ik iets minder tijd vanochtend. Wie is daar dankbaar voor? Iemand? Zijn er dankbare mensen in het huis? Mijn derde punt is, zaad moet eerst wortel schieten voordat het getest kan worden. Gods woord is als zaad in ons hart. Wat God doet, begint in het klein. Maar Gods zaad is als, we moeten eerst wortels schieten voordat het getest kan worden. En hier ga ik iets meer tijd voor nemen. Maar drie voorbeelden die Jezus hier noemt. Ik zal het even uitleggen. Hij zei, er zijn mensen wiens hart is als een weg. Een geasfalteerde weg. En het zaad wordt erop gezaaid. En onmiddellijk wordt het weggeroofd door vogels. En deze mensen staan voor, of dit, het geloof van deze mensen staat voor een onwetend geloof. Een onwetend geloof. Jezus zei, omdat ze geen kennis hebben, worden ze beroofd. En kan ik tegen je zeggen, iedere zondag over de hele wereld vindt er een enorme beroving plaats. De grootste heist ever is de beroving die plaatsvindt nadat mensen in de kerk het woord van God horen zonder het te begrijpen. En dat is de reden waarom wij zeggen, waarom wij vinden dat wij het woord van God moeten brengen op een begrijpbare manier. Want als jij het niet begrijpt, dan word je beroofd en word je bestolen in je leven. En ik zie mensen constant om me heen die beroofd worden omdat ze onwetend zijn in hun geloof. En daarom zou ik tegen je willen zeggen, kennis is macht. Als jij kennis hebt van het woord van God, dan kan de duivel niet van je afnemen wat God in het kleine aan het doen is. Want jij snapt dat God dingen heeft gezaaid in je hart en dat die dingen waarheid zijn. En je omstandigheden zullen niet langer bepalen hoe jij leeft, maar wat je gelooft. Want je bent niet langer onwetend, maar je bent, zoals we zeggen, in de nauw. Zeg tegen zo'n naast je, ik ben in de nauw. En je zit in een kerk waar we willen dat je kennis hebt, dat je niet onwetend bent. Maar als het gaat om je roeping, als het gaat om jouw persoonlijke roeping, ik denk dat er een fase is in onze roeping waarin we onwetend zijn over wat God wil doen in ons leven. En dat is helemaal geen probleem. Ik denk dat belangrijk is om je te realiseren dat er een fase is waarin we onwetend zijn, waarin God iets in ons hart heeft gelegd, maar we het nog niet in woorden kunnen brengen. Dus God heeft iets gedaan in ons hart. Ik weet dat ik een bepaalde, dat God een roeping voor me heeft, maar ik kan het niet zo goed ik kan niet zo goed articuleren wat God in mij heeft gelegd. Maria kon mensen vertellen over haar wonderbaarlijke bezoek van een engel. Over haar wonderbaarlijke conceptie. Over de wijze mannen en de herders. Maar ze kon niet volledig in woorden brengen wat God in haar hart had gelegd. En daarom, zegt de Bijbel, bewaarde ze die dingen in haar hart. En bleef ze erover praten? Nee. Bleef ze erover nadenken? Ik denk dat Maria soms een beetje verward was, omdat ze... Kun je je voorstellen, de zoon van God, ze zullen hem noemen de zoon van God, en die was uit haar lichaam gekomen. En hier leeft ze en voedt ze de zoon van God op, het antwoord voor de mensheid. Het probleem van de mensheid opgelost in haar eigen zoon. En wiens luiers ze verschoont en die afhankelijk is van haar. En het is logisch dat Maria niet kon bevatten wat haar roeping was, omdat het te groot was voor haar. Maar kan ik je dit zeggen? Ik denk, heel vaak is het zo dat wij in ons eigen leven, dat we onwetend zijn over wat God wil doen in ons leven, maar dat we wel hebben geproefd dat God iets is begonnen in ons. Voelt iemand wat ik probeer te zeggen? Toen ik in aanraking kwam met C3, met onze kerk, wist ik op een bepaalde manier, instinctief, dat dit te maken had met mijn roeping. Ik weet nog dat ik binnenkwam. Ik had een enorm grote Bijbel bij me. In een soort van dansschool waar onze kerk was in Amsterdam. In het jaar 2000. Klinkt al als een science fiction film, maar dan met terugwerkende kracht. Back to the Future in 2000. En ik weet dat het op een bepaalde manier dat ik wist. dit heeft iets te maken met mijn toekomst. Tegelijkertijd duurde het nog een tijd, het duurde zo'n 1,5-2 jaar, voordat ik overtuigd was dat dit mijn kerk was. En ergens wist ik, vanwege mijn frustraties en ervaringen van het verleden, dat God mij aan het roepen was, maar het kostte mij tijd, omdat ik niet in woorden kon uitbrengen wat precies mijn roeping was. Dus ik wist, hier is iets en het bleef me aantrekken. En ik woonde in Arnhem, ik ging naar de kerk in Amsterdam, ik was gefrustreerd over de kerk. Maar ik ging naar een kerk in Amsterdam, 1,5 uur met de trein iedere zondag. En af en toe kwam ik niet. En als ik niet kwam, merkte ik dat God op bepaalde manieren mij leidde. Soms wat hardhandiger en soms wat zachter. Maar dat hij me in de kerk wilde hebben. En ik snapte het niet, want ik kreeg gelegenheden om te gaan spreken bij conferenties. En ik kreeg gelegenheden om op het podium te staan van zo'n 1,000 mensen. Het podium was niet van 1,000 mensen, maar weet je wel. Maar bij conferenties en dat soort dingen. En hier was ik en ik ervaarde dat God wilde dat ik een toewijding maakte aan een kerkje van 25 man met een vreselijk blauw gordijn op de achtergrond. Niet wat je hier ziet. Ik bedoel, we begonnen niet zo flashy als hier. We begonnen gewoon echt krakkemikkig in een soort van basisschool in Amsterdam-Oost. En we werden bekogeld door bepaalde jongeren in de buurt. En het was echt houtje-touwtje. En de voorganger die deed het offer. De voorganger die leidde de aanbidding. En de voorganger die met zijn kinderen haalde zelf de offermandjes op. En vervolgens sprak de voorganger. En ik wist dat er hier in het begin van de kerk, want zo werkt het simpelweg, als de kerk gestart wordt, dat er weinig ruimte zou zijn voor mij om mijn bediening, om mijn spreekcarrière te lanceren op dit geweldige podium van 25 man. En als ik al die gelegenheid zou krijgen, zou ik er enorm ondankbaar over zijn geweest, kan ik je vertellen. En dat is een grapje. Sorry, alleen Elke lachte, maar dankjewel Elke. Thanks man. Ik waardeer het. Maar het kostte mij tijd voordat ik begreep, omdat ik onwetend was over mijn roeping. En als ik met mensen sprak met meer ervaring, dan vroeg ik aan wat is mijn roeping en hoe moet ik daarmee omgaan? En ik was onwetend, maar tegelijkertijd had God iets in mijn hart gelegd. En ik begon in gebed. Ik weet nog dat ik op zoek was naar. Ik ging toen nog even uit plichtsgevoel. Doen mensen dat dan? Nou, dan heb je het gevoel dat je in een kerk zit. Maar uit plichtsgevoel ga je alle andere kerken af. Om te kijken van, goh, moet ik niet een kerk vinden in Arnhem? En dus ik ging naar een kerk waar allemaal verslaafden naartoe gingen. Ik weet niet waarom, maar er ging naartoe. En ik weet nog dat ik die kerk inliep. En dat ik letterlijk hoorde van God. Oh, de bewoordingen zal ik je besparen, maar God blijft me herhalen. Ik ga jou gebruiken om kerk te stichten. Ik ga je gebruiken om kerk te stichten. Hier zat ik in die andere kerk waar ik me totaal niet thuis voelde. En ik wist gewoon achteraf, instinctief, dat God wilde dat ik bij C3 was. En hier was ik in een andere kerk. God zei, ik wil dat je kerk gaat stichten. Ik wil dat je kerk gaat stichten. En C3 is een kerkstichtende beweging. En ik wist gewoon, dit is wat ik moet doen. Op een gegeven moment was ik in een profetische school in Canada. Wat je moet weten over profetische school is het gevoel van stelbewustzijn is redelijk laag. Ik bedoel, profetische mensen die dragen gebreide truien met adelaren op hun borst, dat soort dingen. En gewoon überhaupt, Canada is niet een heel, kan ik dat zo zeggen, een stelvol land. maar er was iemand, een jongen, die profeteerde, en ik was in onze zomerkleding, dus was helemaal niet aan me te zien, die zei, God gaat jou, ik zeg het in alle nederigheid, God gaat jouw gevoel voor stel gebruiken voor zijn koninkrijk. En ik dacht, ik gelijk aan, ja, ik moet niet hier zijn, ik moet bij C3 zijn. Dit was een afleiding, want u weet dat C3 een stijlvolle plek is, iemand. En was heel erg vreemd voor mij, maar ik merkte dat God constant aan het spreken was. En constant leidde God me naar een plek, terwijl ik onwetend was. En je hoeft niet alles te weten over stap 1a en stap 3 lid B, over hoe je het allemaal gaat doen, maar ergens in je hart heeft God iets geplaatst, en al ben je onwetend, bewaar die dingen in je hart en hou ze veilig. Wow, dat was beter dan de reactie, maar ik merkte dat er een bepaalde reactie was. Kan ik je dit zeggen, dat er ook mensen waren die me compleet niet begrepen. Waarom ga je naar die kerk? Er waren mensen tegen me zeiden, waarom laat je, waar mensen dachten dat ik alles van God filterde door Phil Pringle heen. Waarom luister je naar één mens? En vrienden van mij zagen überhaupt de relevantie van de kerk niet in en vonden me een beetje te hardcore. Maar zelfs toen ik een deel was van de kerk, waren er mensen in de kerk die mij voor mijn gevoel heel erg beperkten. Die mij zagen, ik vertaalde heel erg veel, dus ze zagen mij als de vertaler. En als ik dan een keer iets anders deed, zeiden ze, Lucas, kan je ook nog iets anders? Want met Nicola hetzelfde. Zij was de bandleider. En als ze dan ze zou spreken of iets dergelijks, dan zou ze denken, oh, dan spreekt ze natuurlijk over aanbidding. want ze kan niks anders. Dat is vaak de gedachte. En ik weet nog heel erg goed, er was een heel erg belangrijk moment voor mij, dat een vriend van mij, ik was assistent voorganger, ik was 30 jaar oud, we hadden een kerk van een paar honderd man. En ik zei tegen hem, ik heb het gevoel dat God, dat dit niet mijn plek is. En die vriend van mij in de kerk in Amsterdam, ik zal zijn naam niet noemen, hij keek me aan alsof ik gek was. En hij zei, Lucas, je bent assistant pastor in een geweldige kerk. En het is gewoon een fantastisch iets om hier assistent voorganger te kunnen zijn. En wat bazel je nou over je toekomst? En ik zei, maar ik voel in mezelf dat het niet voor mij is. En de reden waarom hij dat niet begreep, is omdat het zijn roeping was om in zo'n rol te functioneren. En zo, daar functioneert hij nu ook in de kerk. Maar hij kon het niet begrijpen, omdat hij misschien mij op een bepaalde manier niet begreep. En ik merkte dat ik hem moest corrigeren. Ik zei, ik corrigeer je in de naam van Jezus. Nee, dat zei ik niet. Ga achter mij, staat dan. Nee, dat is niet wat ik zei. Maar ik merkte dat ik een bepaalde correctie moest toepassen. Niet zozeer voor hem. Volgens mij zei ik ook niet eens echt, ik zei het wel, maar je hoeft niet altijd te zeggen tegen mensen van, ik ben het niet met je eens, weet je wel, Nico, weet je wel. Maar je kan in je hart zeggen, nee, wacht even, dit is niet voor mij. Dit is waar ik de grens trek. En wat ik je wil zeggen is, laat anderen die jou niet begrijpen, niet een beperking leggen op wat God wil en kan doen in jouw leven. Is iemand je enthousiast over? Ik heb het gevoel dat God één ding wil zeggen tegen een aantal mensen hier. Want misschien heb jij een droom. En er zijn, ik geloof voor specifieke dingen. Ik geloof dat God het in mijn hart heeft gelegd. Dat er hier mensen zijn die een droom hebben om gelukkig getrouwd te zijn. Om gelukkig getrouwd te zijn. En ik denk dat als je dat nu deelt met je partner of met je vriendin. Of met je persoon waarmee je aan het daten bent. Of op Funky Fish. Dat het misschien niet het moment is om het daarover te hebben. Als je niet gelukkig getrouwd bent en je hebt een partner, is het niet handig om te zeggen, weet je wat, ik heb het gevoel dat God voor mij een droom heeft om gelukkig getrouwd te zijn. Het is niet het moment om het daarover te hebben. Ik geloof dat mensen zichzelf nog een kind zien hebben. Maar ik denk dat het misschien op dit moment waarschijnlijk voor je niet bespreekbaar is in je huidige situatie. Ik geloof dat er mensen zijn die zichzelf succesvol zien op een bepaald gebied. Misschien in de kerk of misschien in een werk. En misschien is het niet de tijd voor je om het daarover te hebben met leiders in de kerk of met managers op je werk. Maar wat ik tegen je wil zeggen is, bewaar het voor jezelf, bescherm je droom en sluit het op in je hart. Blijf erover nadenken, blijf erover mediteren. Probeer niet over te praten, maar hou het voor jezelf. Want het moment dat we onzeker zijn, dit is wat er gebeurt. Gods droom in ons hart, Gods visie in ons hart, begint onzeker. En het is oké als het onzeker begint, want God wil dat het vorm krijgt, dat het van onzeker verandert naar zeker. Maar weet je wat het probleem is? We beginnen er vaak over te praten in een stadium waarin het nog onzeker is. En als je het oppast, ik denk dat het goed is om daar misschien met de beste vrienden over te praten, maar als je daar met de verkeerde mensen over praat, of als je te publiekelijk bent over wat God in je hart heeft gelegd, dan zul je merken dat ze abortus plegen op jouw droom, dat ze jouw droom beginnen te bevechten, terwijl je droom nog kwetsbaar is. Dus het moment dat je in een onwetende fase bent, in een onzekere fase, is het niet jouw moment om jouw geloof te delen, want jouw geloof is nog niet klaar om beproefd te worden. Ik denk dat ik lekker bezig ben. Hey, wat? Dus bewaar het voor jezelf. Bescherm je droom. Sluit op in je hart en bewaar je hart. Ik ga verder. Ik ga een tekst overslaan, dames en heren. Er is ook een fase waarin we nog oppervlakkig zijn in ons geloof, in onze droom. Dus een fase waarin we onwetend zijn en een fase waarin we oppervlakkig zijn. Waar we enthousiast zijn over een visie, maar we niet klaar zijn om de elementen te trotseren. En ook daar zou ik willen zeggen dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat je droom begint in zaadvorm. En dat wanneer je droom onzeker is, dat het beter is om wortel te schieten. Dus dit is een goed woord voor sommigen van ons. Het is beter om wortel te schieten dan om vrucht te tonen. Het is beter in het seizoen van oppervlakkigheid of van onwetendheid om te werken aan onze wortels. Want ik weet dat als onze wortels diep gaan, dat onze boom hoog zal stijgen. Maar er zijn mensen die proberen om gelijk te stijgen, omdat ze bang zijn dat als ze niet gelijk een soort van snelstart maken, dat ze niet gezien worden. En als ze niet gezien worden, dan is er geen fundament. Maar kan ik tegen je zeggen, is waar je mee aan het bouwen bent, is je uiterlijkheden, terwijl je eigenlijk zou moeten beginnen te bouwen aan je fundament. En dat je het woord van God, de droom, wortel moet laten schieten in je hart, zodat als het uiteindelijk opspringt en de zon schijnt eroverheen en de wind raast eroverheen en een orkaan in Nederland, of wind, misschien hier windkracht 7 of 8, komt eroverheen, dat het stand houdt. Waarom? Niet omdat je leeft in de verwachtingen van mensen of op basis van de complimenten van anderen, maar omdat je een wortel hebt en jouw droom is zo tot leven dat ongeacht wat mensen zeggen en ongeacht je omstandigheden, dat je gelooft, dit is voor mij. Maar het is belangrijk om er niet te snel over te praten en om dingen te beschermen in je hart. Vanaf het begin dat ik in C3 zat, had ik het gevoel dat God wilde dat ik kerken stichtte. Toen ik Nicola deed, vond ik het belangrijk dat ze dat wist. Dus ik liet het haar weten. En er waren wat beste vrienden met wie ik soms daarover kon praten, over wat God in mijn hart had gelegd. Maar weet je, het merendeel van de mensen in onze kerk had geen enkel idee dat ik een droom had en dat ik een roeping ervaarde om een kerk te stichten. Ik sprak er niet over met mijn voorganger, ik sprak er niet over met wie dan ook, omdat het was niet het seizoen om het over te praten, het was een seizoen voor die droom om wortel te schieten in mijn hart. En kan ik dit zeggen, we praten vaak over het feit dat geloof spreekt. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, geloof spreekt. Maar kan ik ook dit tegen je zeggen, geloof heeft een stem, maar onzekerheid heeft ook een stem. En ik merk heel erg vaak in mijn persoonlijke leven dat ik de neiging had om te spreken vanuit mijn onzekerheid. Omdat ik omhoog wilde schieten, omdat ik de nieuwe ster wilde zijn aan het firmament, laat ik heel eerlijk zijn, had ik soms een neiging om mezelf eventjes te tonen. En weet je hoe we dat doen in onze onvolwassenheid? Is we beginnen te praten over wat wij in huis hebben. En wat God in ons leven heeft gedaan. En wat een roeping wij hebben. En heel erg vaak spreken we dan niet vanuit geloof, maar spreken we vanuit onzekerheid. Omdat we bang zijn dat als we niet uitspreken, als we niet planten in het denken van mensen, dat het zaadje nooit zou groeien. Maar kan ik tegen je zeggen dat God betrouwbaar is om zijn droom en zijn visie, wat hij in het klein begonnen is in jouw hart, om dat uit te laten komen. Als het van hem is, dan zal hij het doen. En ik zeg dat je geen verantwoordelijkheden hebt om die droom te laten groeien, om te investeren, maar als het van hem is, dan zal hij het doen. Dus dit is mijn laatste punt. En hier gaan we op aanbidden en helemaal nuts op. Dus ik laat je gewoon alvast even weten. Maar mijn advies is, wacht totdat je geloof meer zeker wordt. Wacht totdat je droom minder oppervlakkig is. En misschien wacht totdat je droom minder draait om jezelf en meer draait om de diepgaande visie die God heeft voor jou. De visie van God voor Maria was niet dat zij de moeder zou zijn, heilige Maria. De visie van God voor Maria was dat zij een zoon zou opvoeden die een zegen zou zijn voor de gehele mensheid. Dat was de droom. Oké, mijn laatste punt. Wanneer God de tijd neemt, moet je vertrouwen dat het nog niet te laat is. Er zijn mensen die hier vandaag niet zijn gekomen. Ik denk dat het jammer is voor hen. Maar jij bent hier vandaag omdat God wil dat jij weet dat het nog niet te laat is voor jou. Het maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. Wanneer God de tijd neemt, is het niet te laat. Je kan God vertrouwen om zijn woorden uit te laten komen. En ik wil tegen je zeggen vandaag, heb geloof in God. En misschien kan de band naar voren komen. We gaan zo een nummer zingen, het nummer dat God regeert. So feel free guys to just do the guitar thing that Mike does so well. Hij zegt een voorrecht om ze hier te hebben. En tegelijkertijd wil ik zeggen dat ik enorm dankbaar ben over de atmosfeer en het geloof wat onze eigen band heeft. En wat we wekelijks kunnen doen hier. En dat we God kunnen aanbidden met of zonder drumstel. Het drumstel komt snel aan, dames en heren. Maar we kunnen God aanbidden met en zonder elektrische gitaar. Maar wat ik tegen je wil zeggen is, heb geloof in God. En misschien heb je het gevoel vandaag dat je geloof zo klein is als een klein zaadje. Maar als jouw kleine geloof in een grote God geuit wordt, dan kan het een enorme verandering teweeg brengen. Misschien heb je het gevoel dat je out of practice bent, dat je een tijdje niet beoefend bent in je geloof. Kan ik je vragen, kunnen we 2016, kan ik je uitdagen om 2016 een jaar te maken waarin je weer begint uit te stappen, waarin je weer begint om een droom te hebben, waar je weer begint te zeggen, God, ik vertrouw op u. Ik geloof dat u wonderbare dingen kan doen in mijn leven. Ik wil geloven dat u de kleine dingen in mijn leven kan nemen en dat u dat kan vermenigvuldigen. En ik wil zo meteen een nummer zingen, dat God regeert. En ik wil jou vragen om dat te zingen als een verklaring van jouw geloof. Een verklaring dat we God vertrouwen met onze roeping, in ons seizoen, in onze situaties, in onze onzekerheid, in onze onzichtbaarheid, binnen de beperkingen en binnen onze omstandigheden. Laten we gaan staan op dit moment, laten we onze ogen sluiten. Dat we God vertrouwen binnen onze beperkingen en binnen onze omstandigheden. Laten we geloven dat God in staat is om de kleine dingen van ons leven te gebruiken. Om onze kleine kerk te gebruiken. Om een groot verschil te maken. Wij geloven dat Gods woord antwoorden heeft voor al onze situaties in 2016. Ik zei, wij geloven dat Gods woord alle antwoorden heeft voor al onze situaties voor 2016. Wij geloven dat God in staat is en bereid is om alle dingen te werken ten goede voor hen die houden van God en geroepen zijn volgens zijn doel. Ik zei, ik geloof dat God in staat is om alle dingen ten goede te werken in jouw leven, omdat jij geroepen bent, omdat jij een roeping hebt. Kom, laten we onze handen uitstrekken naar God. Laten we onze ogen sluiten. Laten we God naar binnen hier op dit moment.